En we danken de Heer dat wij hem mochten groot maken met de liederen. Dat we ook zijn aanwezigheid ervaren. Broers en zusters, vandaag wil ik met u het leven van Abraham bekijken. En dat wil ik beginnen om te lezen uit Romeinen 4, vers 16 tot en met 18. Romeinen 4, vers 16 tot en met 18. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Ja, uit deze versen kunnen wij concluderen over vader Abraham, dat hij een vader van vele volken was. Hij is een vader van alle gelovigen. Hij is een vader van ons allen. Hij werd gerechtvaardigd door het geloof dat hij had. En in Jacobus staat, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Hij heeft geloofd in dingen die hij niet zag. Hij heeft geloofd in de beloften van God. En ook al zag hij ze niet, ook al waren de omstandigheden het tegenovergestelde, God beloofde hem een land, maar hij wist niet welk land. En hij zou een vader van vele volken worden, maar hij was al oud en Sarai ook. Maar Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij is een voorbeeld voor alle gelovigen. En hij staat ook vermeld in Hebreeën 11 over het geloof, over al die geloofshelden. Ja, we zullen het leven van Abraham in vogelvlucht bekijken, want zijn geloofsleven ging over bergen en dalen. En zijn geloofsleven ging niet helemaal over een leien dakje. Maar hij bleef op God vertrouwen. We kunnen veel van hem leren. Ja, dit kunt u lezen vanaf Genesis 11. En in vers 31 er staat dat Terah, de vader van Abram, hij heette eerst Abram, woonde in Ur der Chaldeeën. En hij nam Abram en zijn kleinzoon Lot mee om naar Kanaan te gaan. En Abram was al volwassen, hij was al getrouwd met Sarai, maar hij was zijn vader gehoorzaam en hij volgde zijn vader. Dat was al een goede karaktertrek van Abram. En op de biemer ziet u de tocht naar Kanaan. Ze gingen niet dwars door de woestijn, want ze gingen met hun familie, met hun haven, met veel vee. Maar ze trokken langs de rivier de Eufraat eerst naar het noorden, naar Haran. En Haran is gelegen in het zuidelijke puntje van het hedendaagse Turkije. Ja, dat is de tocht van Abraham met Terah en Lot. En ze kwamen in Haran aan en Terah bleef daar wonen. En ze bleef daar allemaal wonen. En uiteindelijk stierf Terah, de vader van Abraham, in Haran. En na de dood van Terah gebeurde er iets bijzonders. Want Abraham, die geloofde in God. En toen sprak God tot hem. En dat was de roeping van Abraham. De Heere zei, gaat uit uw land en uit uw familie en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Dus de opdracht van God was dat Abraham weg moest van Haran, weg moest van zijn familie, het huis uit van zijn vader. En de Heere God zou hem een land wijzen en hij zou een groot volk worden. Ja, dat is vaak bij een gelovige dat hij afgezonderd moet worden. Dat hij weg moet. En dan kreeg hij een belofte van een land. Hij had helemaal geen idee waar dat was. Ja, maar hier werd wel zijn geloof op de proef gesteld. Nou, we hebben nu een navigatiesysteem, dat als je ergens naartoe wil, nou, dan wil je toch wel weten waar je naartoe gaat. Maar Abraham, die geloofde in God en hij vertrouwde op God. Dat was zijn geloof. En hij vertrok van Haran. Maar wat deed hij? Zijn opdracht was om weg te gaan van de familie. Maar hij nam juist zijn neef Lot mee. En dat had de Heer niet gezegd. En daar zou Abraham nog de nodige problemen mee krijgen. En beide families die trokken met hun gezinnen en hun haven naar Kanaan. Dat zijn met dienstknechten, met dienstmaagden, slaven, met vee, met kamelen en alle bezittingen. En eindelijk kwamen ze aan, want dat ging heel langzaam. En eindelijk kwamen ze aan in Kanaan. En toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En Abraham bouwde daar een altaar voor de Heer. En daarna zou de Heer nog tot 3 maal toe aan Abraham zeggen dat hij het land Kanaan aan zijn nakomelingen zou geven. Ja, het was nog niet zijn bezit, maar het zou aan zijn nageslacht gegeven worden. Wat een belofte. En Abraham geloofde in de Heere, in zijn belofte. En hij doortrok het land Kanaan van Sichem naar het bergland Bethel. En daar zetten ze hun tenten op. En ze kwamen in tussen Bethel en Ai. En zo ging hij steeds meer naar het zuiden. En het land Kanaan moet heel mooi zijn. Want de schepper van hemel en aarde, die noemt het de sieraad onder andere alle landen. Dat staat tot 3 maal toe in Ezechiël. Dat het land vloeiende is van melk en honing. En het is een sieraad onder alle landen. Dat noemt de schepper van hemel en aarde. Net zoals een schilder die honderden meesterwerken heeft gemaakt. En dan neemt hij 1 schilderij en zegt, dit schilderij is het mooiste en het beste wat ik gemaakt heb. En er kwam hongersnood in Kanaan. En de groep werd genoodzaakt om naar Egypte te gaan. En hier werd ook weer het geloof van Abraham op de proef gesteld. Want Sarai, zij moest erg mooi zijn. Want Abraham was bang dat hij haar kwijt zou raken. Dat men haar zou doden. Dat haar schoonheid niet onopgemerkt zou blijven. En hij zei aan Sarai, om niet te zeggen dat zij getrouwd was met Abraham. Maar dat ze zijn zusje was. En hij loog ook niet, want Sarai was zijn halfzusje. Ze hadden dezelfde vader, maar een andere moeder. Ja, op dat moment blikte hij even niet op God. Maar God beschermde hen en toch en leidde alles ten goede. En inderdaad, Sarai werd opgemerkt en de vorsten prezen haar bij de farao, de koning van Egypte. Ze werd meegenomen naar het huis van de farao. En de farao die overlaadde Abraham met klein vee, met runderen, met ezels, met slaven en kamelen. Maar de Heere stuurde zware plagen over de farao en zijn hof, omdat hij Sarai in zijn harem had gebracht. Ze kregen in de gaten dat Sarai getrouwd was met Abraham en ze werden uit Egypte gezet. Zo kwamen ze weer terug in de regio van Bethel en Ai. Abraham had veel vee en Lot die had ook veel vee. Het vee was van beide was zo groot geworden dat de herders van Abraham en Lot oneenigheid kregen met elkaar. En Abraham en Lot bespraken het en Abraham zei dat het beter was dat ze uit elkaar zouden gaan. En Abraham liet zijn neef Lot als eerste kiezen waar hij nooit naartoe zou willen gaan. En Lot die koos voor de vruchtbare Jordaanvlakte met de steden Sodom en Gomorra. Abraham die ging de andere kant op. Die ging de bergen op. En later zette Lot zijn tenten tot bij Sodom. En de inwoners van Sodom die waren heel erg slecht. En ze zondigden tegen de Heere. Ja, een tijd later kwam er oorlog. De koningen van vier steden, ik zal u niet vermoeien met de moeilijke namen, maar elke stad had toen een koning, maar vier steden die hadden oorlog met vijf andere steden, waaronder Sodom. En de koningen van de vijf steden, waaronder Sodom, die delfden het onderspit. Ze verloren. En de overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra. En ze namen ook Lot mee. En de vrouwen en de waardevolle bezittingen. En toen Abraham dat hoorde, dat Lot meegenomen werd als gevangene, twijfelde hij geen enkel moment. En ging die machtige legers achterna met zijn legertje van 318 man. En Abraham verraste de legers in de nacht en versloeg hen. En hij bevrijdde Lot en hij bracht hem en de vrouwen en het volk en de bezittingen terug naar Sodom. Ja, dat was de eerste keer dat Abraham erop uittrok met zijn leger. En op de terugweg had hij een bijzondere ontmoeting met een mysterieuze koning in de buurt van het latere Jeruzalem. En daar wil ik even bij stilstaan en wat nader bekijken en met u lezen. Dat kunt u lezen in Genesis 14, vers 18 tot en met 20. De ontmoeting van Abraham met Melchizedek. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Ja, Abraham kwam van een veldtocht. De legers van die vier koningen had hij verslagen. In geloof had hij die overwinning behaald. En we hebben kunnen lezen dat de Heere God Abraham de overwinning gaf. Ja, Abraham die was ondertussen dus gegroeid in zijn geloofsleven. En hij had een relatie met de Heere God opgebouwd. En toen hij Melchizedek ontmoette, stapte Abraham af van de kameel en erkende dat deze heilige koning van God gezonden was. En Abraham erkende zijn autoriteit en zijn hoedanigheid. Ja, wie was Melchizedek? Wie was deze mysterieuze figuur? Als gelovigen is het heel belangrijk om te weten wie Melchizedek was en is. Hij wordt maar op 3 plaatsen genoemd in de Bijbel. Heel sumier. Dat is hier in Genesis 14, dat is ongeveer 2000 jaar voor Christus. En de tweede keer is dat koning David, ongeveer 1000 jaar later, in Psalm 110 over Melchizedek schreef. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. En weer ongeveer 1000 jaar later, 60 na Christus, wordt Melchizedek in de Hebreeënbrief aangehaald. Wie was Melchizedek? In het Hebreeuws is Melchizedek Malki Tzedek. En dat betekent mijn koning. Malki is mijn koning. En Tzedek is recht of rechtvaardig. Dus bij elkaar is dat koning van rechtvaardigheid. En Melchizedek wordt ook genoemd koning van Salem. Koning van Jeruzalem. Koning van Shalom. En Shalom, Salem, is vrede, welzijn. Dus Melchizedek is ook koning van vrede. En de Hebreeën, de Joden, die hebben als uitleg en nemen aan dat Melchizedek dezelfde persoon was als de aartsvader Sem, de zoon van Noach, dus de overgrootvader van Abraham. 9 generaties boven Abraham. En Sem, die werd 500 jaar en het was mogelijk dat hij nog leefde, dat toen Abraham er was. Maar juist in de Hebreeënbrief, de brief die geschreven werd aan de Hebreeuwse gelovigen, en het een centraal thema zijn juist de verschillen tussen het Jodendom en het Christendom. De Hebreeuwse gelovigen die moeite hadden met hun roots, met hun verleden, met de Joodse godsdienst, met de wetten van God die via Mozes gegeven waren. De Heer Jezus wordt in de Hebreeënbrief gepresenteerd als een Joodse priester, maar dan anders, want hij zat naast de Heere God in de hemel. En dan wordt Melchizedek genoemd. En hier wordt ook uitgelegd dat Melchizedek was zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Hij kende geen begin en ook geen levenseinde. Maar hij werd aan de Zoon van God gelijkgemaakt. En van Sem weten wij dat hij de zoon van Noach was. Hij werd geboren. En dat hij ook gestorven was. Dus hij kon niet Melchizedek zijn. En daarom werd Melchizedek zo nadrukkelijk in de Hebreeënbrief uit de doeken gedaan. Om het de Hebreeën en aan ons uit te leggen. Melchizedek was de Heere Jezus in zijn pre-existentie. De Heere Jezus was er altijd geweest. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is de koning van vrede. Hij is de vredevorst. Hij is de koning van rechtvaardigheid. Hij is de eeuwige Vader. Laten we nog even naar Genesis 14 gaan. Daar bracht Melchizedek aan Abraham brood en wijn. Nou, er is maar 1 persoon in de Bijbel die brood en wijn brengt aan de gelovigen. En dat is de Heere Jezus Christus. Brood en wijn, dat is het heilig avondmaal. Dat heeft de Heere Jezus ingesteld. En is voor de gelovigen zeer belangrijk. En het is zelfs noodzakelijk. En Abraham kwam van een overwinning. En het Het heilig avondmaal is ook een overwinningsmaal. En Melchizedek bracht hem het heilig avondmaal. En Melchizedek die zegende ook Abraham. En een zegen wordt altijd gegeven van een meerdere naar een mindere. En Abraham die herkende en erkende de autoriteit van Melchizedek. En hij ontving de zegen van God. En Abraham gaf de tiende aan Melchizedek. Ja, aan wie geven wij de tiende? Dat geven wij aan de priesters. Maar in eerste instantie geven wij het aan God. En Abraham geloofde dat hij de tiende aan God gaf. Ja, dus even tussendoor. Er zijn gelovigen die zeggen dat ze de tienden niet meer hoeven te geven, omdat zij vrij zijn, omdat ze niet meer onder de wet zijn, en menen dat het geven van de tienden wettisch is en alleen gold voor vroeger, voor het volk van Israël. Maar hier hebben we gelezen dat Abraham als de vader der gelovigen de tiende gaf. De wet die Mozes kreeg was pas 400 jaar later. Dus het is geen wettische instelling, maar het is een Bijbels concept. En Gods concept, Gods methode van zegenen is geven. Hij geeft ons 100% en wij mogen 10% ervan teruggeven aan God. En als wij dat doen, zullen wij net zo gezegend worden als Abraham. Wij gaan weer terug naar Genesis 14. Dus Abraham was bij de koning Melchizedek. En hij kwam bij koning van Sodom. En de koning van Sodom die zei, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham die wilde er niets van weten. Hij wilde niets van de koning van Sodom krijgen. Ook al had hij er alle recht op. Want hij had de vijand verslagen. Maar dit was zo aangenaam in de ogen van de Heere God, dat het woord van God tot Abraham kwam in een visioen. En God sprak, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. De Heere was zijn schild. Hij zou Abraham beschermen. En God zelf zal zijn loon zijn. Nou, dat betekent dat Abraham alles bezat. Ja, daarna offerde Abraham dieren en vogels. Ja, daar zit een diepe betekenis achter. Dat zullen wij vandaag niet uitweiden. Maar hier maakte de Heere God een verbond met Abraham. Dat hij het land tussen de Nijl van Egypte tot aan de Eufraat aan zijn nageslacht gegeven heeft. Abraham zou een groot volk worden. Maar Abraham en Sarai waren al oud geworden. En Sarai kon geen kinderen meer krijgen. En zij werd ongeduldig en gaf haar slavin Hagar aan Abraham om zo een kind te krijgen. En zo werd Ismaël geboren. En daarna veranderde de Heer God de naam van Abraham in Abraham, vader van menigte volken, en bevestigde zijn eeuwige verbond met Abraham. En het verbond hield ook in dat al het mannelijke besneden moest worden. En Sarai werd dan ook Sara genoemd, want de Heere God beloofde dat uit haar een zoon geboren zou worden. En met Isaac zou de Heere God een eeuwig verbond maken voor zijn nageslacht. Ja, het geloof van Abraham groeide en zijn relatie met de Heere God groeide. Hij werd een vriend van God genoemd. En daarna verscheen de Heere God aan Abraham. Plotseling stonden daar drie mannen voor zijn tent. En net als bij Melchizedek herkende hij hen direct. Hij boog zich voor hen en gaf hen de eer. De drie mannen zijn het beeld van de drie-enige God. De Heere God bevestigde weer zijn belofte en zei dat Sara zwanger zou worden. Wat eigenlijk onmogelijk was, want zij had al die ouderdom gekregen. En de Heere zei verder dat ze ook gekomen waren om Sodom en Gomorra te oordelen en te vernietigen vanwege de zware zonden. En toen Abraham dat hoorde, pleitte hij voor Lot en zijn gezin, voor de inwoners van Sodom en Gomorra. Dat is ook een taak van een gelovige, om te pleiten, om een voorspraak te zijn voor je familie en voor anderen. En de twee steden werden veroordeeld en vernietigd. Maar het gebed van Abraham werd verhoord, want Lot en zijn twee dochters werden gered. En de anderen die niet wilden, die gingen verloren. En Isaac, die werd inderdaad binnen een jaar geboren. En toen hij ouder werd, werd hij uitgelachen door Ismaël, zijn oudere broer. En de situatie werd onhoudbaar. Abraham stuurde Hagar en Ismaël weg. En Ismaël, die werd ook gezegend. Zijn nakomelingen werden ook tot grote volkeren. En ze vestigden zich in het Midden-Oosten. Ja, er zijn nog veel gebeurtenissen in het geloofsleven van Abraham. Maar cruciaal is het volgende gebeurtenis. En de Heere God testte Abraham op zijn uiterste, op zijn liefde. Hij vroeg hem namelijk om zijn zoon Isaac te offeren. Van wie hield Abraham het meest? Hield hij meer van zijn enige zoon of hield hij meer van de Heere God? En Abraham was van plan om de Heere God te gehoorzamen en Isaac te offeren. Hij kloof de hout voor het brandoffer en hij ging met twee dienstknechten en Isaac naar de bergen van Moria. En aan de voet van de berg aangekomen, zei Abraham en zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Met deze uitspraak geloofde Abraham dat de Heere God zou voorzien, dat hij Isaac weer uit de doden zou oprichten, als hij geofferd zou worden. Want hij zei: als we de Heere aangebeden hebben, dan zullen wij beiden bij jullie terugkeren. Dat is een uitspraak van geloof. En hij legde het hout op Isaac. En hij nam zelf het mes mee en het vuur mee. En ze gingen samen de berg op. En onderweg vroeg de jongen Isaac: vader, hier is het hout, hier is het vuur, maar waar is het lam voor het brandoffer? En het antwoord van Abraham was: God zal zichzelf voorzien voor het brandoffer. En op de plaats aangekomen die de Heere God had aangewezen, bouwde Abraham het altaar. Hij schikte het oud en bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Abraham was de Heere God gehoorzaam. Hij nam het mes en wilde Isaac, zijn eigen zoon, die hij lief had, offeren. Op dat moment kwam er een stem uit de hemel: Abraham, Abraham, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En Abraham zag een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. En hij nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Ja, Abraham is het beeld van God de Vader en Isaac is het beeld van God de Zoon. En deze gebeurtenis is het schaduwbeeld van het offer van de Zoon van God op Golgotha. op precies dezelfde plaats. En ziet u het hout dat Isaac gedragen had? De Heere Jezus droeg ook het kruis naar de berg Golgotha, een van de bergen van Moria. En toen onze Heere Jezus daar bij Golgotha aankwam, was er geen ram in het struikgewas. Er was geen plaatsvervangend offer. God de Vader gaf zijn enige geboren zoon als het lam dat de zonde van de wereld weg zou nemen. En de Heere Jezus werd geofferd tot verzoening tussen de Heere God en de mensen. Ja, wat een voorbeeld heeft vader Abraham, de vader van gelovigen, ons nagelaten. Hij is de vader van vele volken geworden. Vader Abraham, die leefde als een pelgrim en hij ging van de ene plaats naar de andere plaats in tenten. En hij zag het beloofd land dat zijn nageslacht zou krijgen. Maar hij was niet gebonden aan materiaal of rijkdom, maar hij had een levend geloof. Hij had een levende, gezonde relatie met de Heere God. En door die relatie met de Heere God, hij had ontmoetingen met de Heere God. En door die relatie had hij een hoger doel, een hogere verwachting, niet van deze aarde. En dat kunnen wij lezen in Hebreeën 11, vers 10. Dat wil ik met u lezen. Hebreeën 11, vers 10. Want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. De Heere God had gezegd: ik ben uw loon zeer groot. De Heere God had hem gezegend, uitermate gezegend. Maar Abraham verwachtte de zegeningen van boven. En ook al zag hij het niet, maar in geloof verwachtte hij de stad, de gouden stad, die niet door mensen is gemaakt, maar door God zelf. Hij is de bouwer en de architect. Dat was zijn streven, dat was zijn geloof, om eens in die gouden stad te zijn. En hij geloofde in die gouden stad. Daar zou hij Melchizedek ontmoeten. Daar zou hij de Heere God ontmoeten. Want dat is de stad van vrede. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En dan wil ik tot slot met u lezen Hebreeën 12, vers 18 tot en met 24. Laten we net als vader Abraham die gouden stad op de berg verwachten. Want wij zijn niet op een tastbare berg genaderd, zoals vroeger het volk van Israël, dat staat in vanaf vers 18, tot een brandend vuur. Die berg was een brandend vuur geworden. En duisternis was er. Er was een stormwind, bazuingeschal en geluiden van woorden. Het volk van Israël was bang geworden en smeekten om de woorden niet meer te horen. En niemand mocht de berg aanraken, zelfs de dieren niet. Zelfs Mozes stond te beven van angst. Vers 22. Maar u bent genaderd, wij zijn genaderd, tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, van de wedergeboren kinder Gods, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, en tot middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, tot het nieuwe Jeruzalem, tot de gemeente van de wedergeboren kinderen Gods, wiens namen geschreven zijn in de hemel. Wij zijn gekomen tot God de Vader, tot zijn Zoon Jezus Christus, de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Met zijn bloed laten we wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. En laten we ons richten naar die gouden stad, het nieuwe Jeruzalem verwachten. Wilt u dat? Dat we net als Abraham ons richten naar die gouden stad. Daar is geen ziekte, daar is geen pijn, geen ruzie, geen oneenigheid, alleen vrede. En de Heer Jezus is daar het licht. Hij is de lamp, is altijd licht. Zullen onze hoofden buigen.